Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst op zondagmorgen 7 april hier in de Open Haven te Oostburg. Ook een welkom aan ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Voorganger in deze dienst vanmorgen is dominee Marielle van Waardenberg. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis en de ambtsdragers deze morgen zijn als diaken Rachel Schelen en ikzelf, Ad Stoffels, als kerkrentmeester. Volgende week zondag 14 april zal dominee Vrouwtje Dees voorgaan in de dienst welke wordt gehouden in de Kogge te Sluis. En na deze dienst bent u welkom in het kerkcentrum voor ontmoeting met koffie, thee of fris. Dan nog enkele mededelingen. De bloemen deze zondag die gaan naar de heer Barendrecht in de Stellen als teken van meeleven na het overlijden van zijn vrouw. En naar mevrouw Krachtenroep, Dierkensteenweg 3, appartement 110, met een hartelijke groet. En dan nog namens de ZWO. Mocht u uw spaardoosje nog niet hebben ingeleverd, dan kunt u deze week nog afgeven bij Pietje Simpelaar of bij Margriet Lorier. U kunt het geld ook nog overmaken op de rekening van de diaconie met vermelding spaardoosjes. De psalmenkring die komt bij elkaar aanstonden dan donderdag 11 april om 14:30 in het kerkcentrum. En er wordt dan stilgestaan met elkaar bij psalm 146. Dan hebben we nog de wafelactie van de jeugdclub, zaterdag 13 april. En Eelco die is hier ook aanwezig. En daar kun je nog opgeven hoeveel wafels je wilt. Ik wens u verder een goede dienst. En die we beginnen met het zingen van het... Nee, nog niet. Eerst de dominee hand geven.
Goedemorgen, mijn naam is Marielle van Waardenberg. Ik kom uit Goes en het is een eer om vanmorgen in uw midden te zijn. En ik hoop dat we met elkaar een goede en gezegende dienst zullen hebben. Ik wil vragen of u wilt gaan staan en we zijn een moment stil om ons voor te bereiden op deze dienst. We spreken ons vertrouwen uit in de eeuwige, want wij geloven dat onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Schepper, van Christus de Zoon, dat zijn Heilige Geest in ons leeft. Amen. Neem nu, Geest, liefdevolle trooster van wie bedroefd zijn. Neem nu met macht uw intrek diep in mijn hart. Woon in de donkere hoeken van dat verwaarloosde huis en verblijd het met uw stralend licht. Amen. We zingen ons aanvangslied, lied 630, de versen 1, 2 en 4.
Thank you.
mag gaan zitten. Het leven brak door aarde en steen. Leven laat zich niet dwingen, niet kapot maken. Het wriemelt door scheurtjes en gaatjes, door gesloten deuren en ramen heen. Vandaag is het beloken Pasen. We sluiten de paastijd af. Een mooie paradox is het. We beluiken de tijd die achter ons ligt. De tijd van donker, pijn, angst, ongeloof. En we openen onze ramen en deuren voor wat voor ons ligt. Voor nieuwe mogelijkheden. Voor dagen van lengend licht. We bidden een gebed dat past op deze dag. Over afsluiten en vooruitkijken. En aansluitend zingen we het U zij de glorie. Laten we bidden. Barmhartige God, groot maak ik U, omdat U mij hebt opgetild. Mijn vijanden gaf U geen reden tot juichen. Tot U riep ik om hulp, tot U mijn God, en U hebt mij genezen. U liet mij opstaan uit de donkere dood, gaf mij het leven weer. Ik ging niet ten onder in het graf. Welk voordeel hebt U als mijn leven sterft en ik het graf inga? Kan soms het stof U loven of verhalen van Uw trouw? Mijn rouwklacht hebt U veranderd in een dans. Mijn rouwkleed losgemaakt en met vreugde mij omkleed. Mijn leven wordt een lied voor U, een lied om U, een lied dat nooit meer zwijgt. Ik dank U dat ik leef. Amen.
Thank you.
is en blijft een prachtig lied, althans, dat vind ik. We gaan de Bijbel openen, het woord van God. Maar voor we dat doen, willen we vragen of God bij ons wil zijn met zijn Heilige Geest om onze oren en ons hart te openen. Laten we bidden. Trouwe God, trouwe goede God, U die ons de aarde hebt geschonken om haar in vrede te bewonen, sticht gemeenschap onder ons, wil bij ons wonen, door Jezus die de levende in ons midden is. Laat de wereld zijn geest ontvangen en ervaren hoezeer U ons tot leven roept, wanneer wij Hem gedenken, wanneer wij Hem navolgen, wanneer wij doen de daden die Hij ons voordeed. Amen.
De eerste schriftlezing is uit Johannes 20, de versen 19 tot en met 29. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: Ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zouden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: Wij hebben de Heer gezien, zei hij: Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn handen in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen wel weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: Mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Zingen wij nu lied 644, de versen 1, 2 en 3. De tweede schriftlezing is uit 1 Korintiërs 15, vers 1 tot 15, 35 tot 38, 51 tot 55 en nog 58. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven, voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeef zijn. Zingen wij nu het lied 632, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Thank you.
gemeente van Christus, lieve mensen van God. Hoe kan iemand opstaan uit de dood? Hoe kan iets dat dood is weer levend worden? Met deze vragen worstelde ik op de eerste paasdienst die ik op Curaçao hield, waar ik dominee geweest ben. Ik stond voor de uitdaging om de paasboodschap uit te leggen aan Curaçaose schoolkinderen. Naast de kerk staat een basisschool en in twee shifts zou eerst groep 1 tot en met 4 en daarna groep 5 tot en met 8 in de kerk komen voor een feestelijke paasdienst. Op Curaçao zijn er geen seizoenen. Ik kon dus niet de bekende metafoor van de lente gebruiken, die uitbot en overal nieuw leven tot bloei doet komen. Maar wacht eens, regen. Die metafoor kon ik wel gebruiken. Op Curaçao regent het bijna nooit. Maar als het regent, worden kale takken groen. Verheugd met mijn vondst om de paasboodschap aan kinderen uit te kunnen leggen, begon ik aan de dienst. Ik had echter geen rekening gehouden met de directrice van de basisschool. Zij heette de kinderen welkom in de kerk. En na de gebruikelijke vermanende woorden om toch vooral stil te blijven zitten, vroeg ze hen: wat is Pasen? Dat Jezus leeft, zeiden een paar kinderen. Precies, zei de directrice. Pasen is dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft in je hart. En terwijl ze dit zei, maakte ze het typerende gebaar van twee handen die een hart vormden. Daar ging mijn zorgvuldig uitgedachte theorie om Pasen uit te leggen. Twee werelden botsten op elkaar. De wereld van de in zichzelf besloten theologische theorie versus de dagelijkse levendige praktijk van een school. Een schooldirectrice weet hoe kinderen denken en is veel beter in staat om hen te bereiken dan een dominee. En de wereld van twee verschillende culturen, waar in de Nederlandse cultuur vooral geloofd wordt als er bewijs gevonden is, en waar de Curaçaose cultuur leeft vanuit de genade, de liefde van God en daarop vertrouwt. Een klassespredikant beschreef dat zoeken naar bewijs eens in een herderlijk schrijven, in een paasbrief die aan alle predikanten en kerkelijke werkers werd gestuurd. Daarin beschreef ze een expositie over de lijkwade van Turijn, die ze ooit heeft bezocht. De koolstofdateringen geven aan dat het doek uit dezelfde tijd komt als de tijd waarin Jezus gestorven is. De afbeelding van zijn gezicht een bewijs, alsof we weten hoe Jezus eruit gezien heeft en dat hij er dan ook zo uitgezien heeft. Brengen harde feiten geloof dichterbij? Ik denk het niet. Bij mij kwam de eenvoudige uitleg van de schooldirectrice op Curaçao veel harder binnen dan menig theologisch werk dat ik ooit gelezen heb. Vanaf toen heb ik een omslag gemaakt in mijn denken. Niet meer beginnen bij de Bijbel en dat verhaal willen uitleggen, maar beginnen bij de mensen en de context waarin ze leven en van daaruit zoeken naar verhalen uit de schrift die daarbij aansluiten, verhalen waarin je jezelf kunt herkennen. Verhalen zijn als bouwwerken, je kunt er omheen lopen en iedere hoek biedt een ander perspectief. Woorden hebben scheppingskracht. Nog voor het licht er was, sprak God. Woorden hebben de macht een werkelijkheid te creëren. De vraag naar of het echt zo gebeurd is, is niet belangrijk. Belangrijk is de vraag, in welke werkelijkheid wil je wonen? Het christendom is een vreemde religie. Er wordt iemand in het centrum gezet die is doodgemarteld. In de opmaat naar Pasen verschijnen er regelmatig artikelen in kranten en tijdschriften over de kruisdood van Jezus die gruwelijk is, uiterst pijnlijk, wreed en vernederend. De vier evangeliën laten die gruwelijke details weg. De schrijvers van deze artikelen onderzoeken de kruisdood door in historische bronnen te duiken en de martelpraktijken van de Romeinen van destijds naar boven te halen. Het contrast tussen de wereld van de mensen en de wereld van God kan niet groter zijn. Maar je kunt je afvragen waarom de evangelisten de bloederige details hebben weggelaten. Is dat enkel en alleen omdat ze 40, 50, 60 jaar na data zijn opgeschreven, zodat veel ooggetuigen al zijn weggevallen en de details zijn weggezakt? Dat lijkt me een al te simpele redenering. We staan er vaak niet bij stil, maar de geschriften van Paulus zijn de oudste geschriften in het Nieuwe Testament. Paulus was geen ooggetuige, maar hij heeft wel met ooggetuigen gesproken. Met Petrus en met Jacobus, de broer van Jezus, onderhield hij nauwe contacten. Paulus en de vier evangelisten hebben één ding met elkaar gemeen. Ze spreken over verschijningen. Niet de manier waarop Jezus is gestorven is belangrijk, maar de manier waarop hij aan hen verschijnt na zijn dood. Die kruisdood, die meest vernederende dood van allemaal, ik vind het nog altijd een zeer gruwelijk verhaal, verzuchtte een van mijn professoren ooit. En ja, dat is het ook. Jezus' leerlingen, de vrouwen die hem volgden, ze zullen precies dezelfde ontzetting hebben gevoeld als mijn professor. Daar doet 2000 jaar tijdsverschil niets aan af. Menselijke gevoelens zijn tijdloos en universeel. Maar wil je daarin blijven wonen? In die wereld van pijn en teleurstelling? In die wereld van dood en verderf? In die wereld waarin het recht van de sterkste heerst? Er is toch ook die andere wereld die Jezus predikte, die wereld van Gods Koninkrijk. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Het opstandingsverhaal is een echo van het scheppingsverhaal in Genesis 1. In een begin schiep God het licht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. Altijd kunnen we weer terug naar een begin, niet het begin. In het Hebreeuws staat er een begin. Op ieder willekeurig moment kun je kiezen dat je wilt leven vanuit het licht van Gods geest. De adem van God, die zweeft over de chaos en het duister van de oervloed. De adem van God, die het donker wegblaast en nieuw land creëert uit een zee van tranen. Sterven is het oude loslaten en het nieuwe omarmen. En daar dan ook niet meer naartoe terug willen, naar dat oude. Maar leven vanuit geloof, hoop en liefde die het nieuwe je brengt. Houd me niet langer vast, zegt Jezus tegen Maria. De oude Jezus is niet meer. Er is de door God opgetilde en naar het licht gebrachte Jezus. En die God is ook jullie Vader, is ook jullie God, zegt Jezus. Het houdt hier niet op. Gods verhaal houdt niet op te bestaan. Het vindt zijn beslag in jullie. Het woont nu in jullie. Op de avond van die eerste dag komt Jezus bij de leerlingen. Hij komt binnen door gesloten deuren. Door gesloten deuren raakt hij de door angst bevangen leerlingen aan en blaast zijn adem, zijn geest, Gods geest over hen uit. Ga dan, zegt hij, sta op en ga en doe als ik. De door God opgetilde en naar het licht gebrachte Jezus heeft ook Paulus geraakt. Denk niet dat Paulus niet weet hoe een kruisdood is, ook al heeft hij die van Jezus niet meegemaakt. Een skandalon noemt hij het kruis, een schandaal, een struikelblok. Je kunt niet ongeschonden voorbij het kruis komen. Je valt erover, je stoot je teen eraan. Het doet je een moment stilstaan. In ieder geval wordt de gewone gang van zaken onderbroken. Het kruis verandert je. Paulus heeft de kruisdood diep in zijn wezen laten doordringen. De oude Paulus leeft niet meer. Zijn oude ik, de Paulus die de gemeente van Christus zo fanatiek vervolgd heeft, is gestorven. Het is mooi hoe Paulus over zichzelf zegt dat hij dankzij de genade is wat hij is. Hij is in staat om vanuit Gods liefde naar zichzelf te kijken. Een misbaksel was hij, maar God heeft hem aan het licht getild toen hij onderweg naar Damascus het licht zag, het licht van Jezus' boodschap, ook voor hem. Wat is feit? Wat is fictie? Wij mensen schrijven ons eigen levensverhaal. Herinneringen worden voortdurend bijgesteld, opnieuw ingekleurd. De evangelisten hebben Jezus' kruisdood 40, 50, 60 jaar later opgeschreven. Inderdaad, de ooggetuigen vielen weg. Maar in de mond-op-mond vertelling is veel verwerkt. De schriften erop nageplozen, kiezend wat passend is op Jezus en op henzelf. De eerste rauwe pijn van de emoties voorbij, hebben zij er een coherent verhaal van gemaakt. Een verhaal waaruit zij kracht putten en een boodschap van kracht voor de wereld werd. Wat is Pasen? Dat Jezus leeft. Pasen is dat Jezus is opgestaan uit de dood en leeft in je hart. De werken van barmhartigheid hebben altijd een centrale rol gespeeld in de traditie van de kerk. We laten ons raken in ons hart door het leed van de ander, de nood van de wereld. Als volgelingen van Christus willen we handen en voeten geven aan ons geloof. Nu, na Pasen, zegt God tegen ons: ik geloof in jou en ik ben er voor jou. In het kruis komen de horizontale en de verticale lijnen samen. Geloof is meer doen dan het doen van goede werken. Is meer dan ethiek. Geloof is dat je leeft vanuit die andere werkelijkheid. Die werkelijkheid van licht en liefde die leven mogelijk maakt, dwars door alle weerbarstigheid heen, omdat er geen andere weg is. Ik ben die ik ben. Dat is Gods naam. Ik ben met jou, zegt God tegen Mozes. Gods naam is een werkwoord. Ik ga voor je uit. Ik baan de weg voor jou. Vertrouw me maar en ga op weg. Ik kom jullie tegemoet in Galilea, op Curaçao, in Oostburg. Daar waar jij je leven leeft, ben ik erbij. Want ik leef en ik wil dat jij ook leeft. Ondanks moeite, pijn en zorgen, dat is het leven ook. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Want ik geloof in jou. Amen. We gaan luisteren naar een lied van Sela, Ik leef.
Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Hij vraagt ons hem te volgen. Ik ga hem achterna. Zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Golgotha. Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan. Daar sterft mijn oude mens, om met hem weer op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Door Jezus weg te gaan.
Laten we danken en bidden. Goede God, u die hoop op leven wekt, leer ons geloven in Hem die wij nooit hebben gezien en onze handen niet hebben aangeraakt. Jezus, de levende, uw Zoon. Mogen zijn woorden gemeenschap stichten onder ons, heel ons leven lang. Goede God, barmhartige Vader, wij bidden voor al die mensen die in oorlogsgebieden leven, ontheemd zijn, op de vlucht, hun huizen kapot, weggevaagd, niet wetend waar naartoe. Wij bidden om regeringsleiders die niet de macht van het geld laten heersen boven het welzijn van de mensen waarover zij regeren. Wij bidden voor de mensen die worden vervolgd omwille van hun politieke overtuiging, hun geaardheid, hun huidskleur, hun geloof. God, u laat uw zon opgaan over alle mensen. Iedereen is in uw ogen evenveel waard. Goede God, wij bidden dat principes en ideologieën geen gevangenissen worden, waar dan de meest kwetsbare mensen het slachtoffer van worden. Wij bidden voor dappere mensen, voor klokkenluiders, mensen die hun nek uitsteken en hun baan op het spel zetten, om de meest kwetsbare mens nabij te zijn, te helpen, soms zelfs hun leven verliezen, omdat zij goed doen, alleen maar goed doen. God, help ons om trouwe volgelingen van uw Zoon te zijn, Hij die ons leerde onze naaste lief te hebben als onszelf. Nu wij de wereld voor uw voeten hebben gelegd, bidden wij voor onze eigen gemeente. Wij bidden voor de mensen die in spanning zitten, omdat ze wachten op een uitslag van een medisch onderzoek. Wij bidden voor hen die ziek zijn en zorgen hebben, voor hen die een geliefde moeten missen, voor hen die eenzaam zijn. Wij bidden voor onze ouderen die moeite hebben met het ouder worden, de gebreken die komen, zelfstandigheid die steeds meer wordt ingeboet. Wij bidden voor onze jongeren, dat zij de vrijheid waarin zij opgroeien aankunnen, dat ze dappere keuzes durven maken, dat ze voorbij hun eigen wereld kunnen kijken, dat ze de moed vinden het leven te leiden dat ze graag wensen voor zichzelf en anderen. God, wij leggen onze gebeden aan u voor, in het vertrouwen dat u ze hoort en verhoort. Hoor in de stilte wat wij persoonlijk tegen u willen zeggen. Al onze gebeden komen samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
De eerste collecte deze zondag is voor Landgoed Heidepark, de Zeeuwse Week. Op de Utrechtse heuvelrug bij Doorn ligt Landgoed Heidepark, bij ons beter bekend als het Rozenveldhuis. Jaarlijks organiseert de werkgroep Zeeuwse Vakantieweek een week voor mensen uit Zeeland voor wie haar vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met hulp van vrijwilligers. Deze week is bedoeld voor ouderen die door hun leeftijd en of lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Het Rozenveldpaviljoen is zo'n aangepaste accommodatie voor ongeveer 80 personen. De vakanties kunnen niet georganiseerd worden zonder financiële steun. Daarom deze collecte van harte aanbevolen. De tweede collecte is voor het kerkrentmeesterschap. Ook deze collecte van harte aanbevolen. De collecte is straks aan de uitgang.
We gaan ons slotlied zingen. Lied 747, en ik wil vragen of u wilt gaan staan voor zover dat mogelijk is. We zingen de versen 1, 2 en 4.
Thank you.
We gaan weer uiteen de nieuwe week in naar onze eigen huizen, maar we hoeven niet alleen te gaan. Ontvang de zegen van de Eeuwige. Dat de liefde van God onze gedachten vult, dat het kennen van Christus vrede legt in ons hart en onze handen, dat Gods geest ons blijft bewegen, laten wij daartoe ons gezegende mensen weten, nu en in de week die voor ons ligt.